Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering. Door de aderen van het kennende subject, dat Kant construeerde, vloeit niet echt bloed, maar enkel het verdunde sap van de reden als denkactiviteit. Op deze manier drukte Wilhelm Dilthey uit dat het leven in de verlichtingsfilosofie te veel uit beeld was geraakt. Op welke manier probeert Dilthey de filosofie van Kant, de geschiedenis en de hermeneutiek samen te brengen in een nieuwe filosofie over het leven? Waarom maakt hij als eerste onderscheid tussen de natuurwetenschappen en de geesteswetenschappen? En waarom is hij, ondanks dat hij een voorloper is van de fenomenologie en Heidegger, toch een relatief onbekende naam gebleven? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. Te gast is Jos de Mul, de denker die centraal staat, Dilthey.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos.
Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, School voor Filosofie. Mijn naam is Allard Amelink en je kent hoe deze podcast werkt. 45 minuten duiken we in één filosoof aan de hand van een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En naast mij Jozef Vaanders.
Hey Allard, inmiddels in de buurt van Nijmegen waar we een vorige podcast opnamen. Een klein bruggetje naar de hoofdgast. Voor mij ligt het boek De Tragedie van de Eindigheid. Dilthey's hermeneutiek van het leven. En dat is de promotie, overigens zeer indrukwekkend, ik heb het gelezen, van. En dan zijn we bij onze hoofdgast, dus dan geef ik het woord weer terug aan.
Van Jos de Mul. Hij studeerde filosofie, rechten en kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. Promoveerde dus in 1993 cum laude aan de Radboud Universiteit op Wilhelm Dilthey. En hij is emeritus hoogleraar wijsgerige antropologie en haar geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En op 31 mei houdt hij zijn afscheidsrede in de aula van de Ur. Dus mocht je daar nog gelegenheid toe hebben, van harte welkom. Dag Jos, mooi dat we bij jou het gast mogen zijn.
Goedemiddag.
En mooi dat je bij ons in de gast bent in onze podcast. Dank. We gaan het hebben na het over Wilhelm Dilthey. Geboren in 1833 in Wiesbaden-Biebrich in het hertogdom Nassau, nu Duitsland. Hij trad in de voetsporen van zijn vader door theologie te gaan studeren in Heidelberg. Studeerde vervolgens filosofie in Berlijn bij leerlingen van Friedrich Schleiermacher. En in 1867 werd hij professor in Basel en vanaf 1882 in Berlijn. Hij overlijdt uiteindelijk in 1911 in Seis am Schlern, Zuid-Tirol in het noorden van Italië. En jij zei al even, Jos, in ons voorbespreking, het is misschien belangrijk om eerst een beetje de wereld te schetsen waar Dilthey zich in bevond, zo in die 19e eeuw.
Ja, dat is een goed startpunt om toegang te krijgen tot het werk van Dilthey. De 19e eeuw, kijk, je vertelde al, hij ging theologie studeren. Dat was een familietraditie, maar heeft ooit aan zijn moeder bekend dat hij weinig talent voor religie had. En daarom schakelde hij over tijdens zijn studie op geschiedenis van de kerk, kerkgeschiedenis. Omdat geschiedenis hem meer trok eigenlijk dan theologie. En toen kwam hij tijdens zijn studie ook in aanraking met het werk van Ranke en ook Droysen. Twee grote historici in het begin van de 19e eeuw. En je moet je voorstellen dat geschiedenis eigenlijk toen een vrij nieuwe vak was. Als discipline, als wetenschappelijke discipline. Daar is natuurlijk in het verleden altijd wel naar het verleden gekeken. En koningen lieten hun roemrijke daden en voorgeslacht te boek stellen en dergelijke. Maar echt kritisch bronnenonderzoek, dat was echt iets heel nieuws. Je moet je ook, om even een beeld te geven, in Rome, het grote Colosseum, dat was gewoon een steengroeven waar mensen stenen vandaan hadden als je huis ging bouwen. Dus een historisch besef van dat dat belangrijk was, of dat dat ons gevormd heeft, dat was eigenlijk bijna afwezig. En je ziet in de 19e eeuw ontstaat er, wat wel aangeduid wordt als een historisering van het wereldbeeld, dat niet alleen gezegd wordt, alles heeft zijn geschiedenis, maar ook, je kunt iets pas begrijpen vanuit de geschiedenis van de dingen. Als je wil weten wat is Nederland, dan tegenwoordig, dan kijk je van hoe is Nederland ontstaan en wat is daar gebeurd en wat zijn de invloeden geweest, et cetera. Maar ook op persoonlijk vlak, je levensgeschiedenis is heel belangrijk. Dus het hele idee van historiciteit werd van belang. Niet alleen voor de mens en de maatschappij, maar ook voor de natuur bijvoorbeeld. Het is ook de eeuw van de evolutietheorie bijvoorbeeld. En ook daar werd het idee losgelaten dat al die soorten in de natuur eenmalig geschapen waren door God. Maar nee, die hebben ook een hele lange geschiedenis. En in dat milieu, daar groeide Diltay op. En daaraan heeft hij ook een hele belangrijke bijdrage geleverd binnen de filosofie. Niet alleen deze historici voor Ranke en Droysen waren heel belangrijk voor Diltay, maar ook de filosoof Kant. Hij bestudeerde die. En dat was vooral langs de lijn van Schleiermacher. Want hij kreeg, naar aanleiding van zijn dissertatie die hij over Schleiermacher had geschreven, kreeg hij ook de opdracht om de biografie van Schleiermacher te schrijven.
Die niet helemaal voltooide, toch?
Nee, dat was een van de eerste projecten die hij niet helemaal voltooide. Hij zou later in Berlijn de man van de eerste banden genoemd worden. Want hij heeft een stuk of vijf enorme projecten opgezet waar alleen maar band 1 van verscheen. Ja, dus dat was.
In de ik opzet heb, ja, band 1 tot en met 10. Maar,
ja, ja, de titel van mijn boek, De Tragedie van de Eindigheid, slaat onder andere ook op het leven van Diltay, wat dat betreft. Yeah. Want dat, ja. Maar, ja. Dus Schleiermacher. En Schleiermacher is een van de grondleggers van de moderne hermeneutiek. De hermeneutiek, dat is interpretatieleer. Traditioneel is die opgekomen. Eigenlijk begint dat al bij de klassieken. Daar heb je al bij de Romeinen heb je al een klassieke filologie. Maar vooral vanaf de Renaissance wordt dat heel belangrijk. Want men ontdekt de oude geschriften weer van de filosofen, van de schrijvers. En die moeten geïnterpreteerd worden om ze te kunnen begrijpen in onze tijd, in een totaal andere tijd. En daarnaast ontstaat er een andere belangrijke tak, is de juridische hermeneutiek. Want je hebt wetten, maar wetten moeten ook in steeds wisselende omstandigheden worden toegepast. In wisselende gevallen, maar ook dingen veranderen in de tijd. Denk bijvoorbeeld aan het briefgeheim, geldt dat ook voor e-mail. Dat is door het ontstaan van e-mail krijg je nieuwe vragen. En daar is de juridische hermeneutiek, of de jurisprudentie, is daar heel belangrijk in. Dus dat is een tweede tak. En je had nog een derde, naast de juridische en de filologische, dat was de theologische. En die was ook van belang, maar die ontstond vooral door de grote godsdienstoorlogen. Want die godsdienstoorlogen gingen ook over een verschillende interpretatie van de Bijbel. En je kunt elkaar dan de hersens inslaan, maar je kunt ook proberen te overtuigen de ander met woorden dat jouw interpretatie beter is. Dus je ziet, en ook natuurlijk ideologisch, de protestanten probeerden hun visie te verdedigen, de katholieken hun visie. En ook dat droeg bij aan de hermeneutiek. Ja, dus dat was ook een belangrijke invloed voor Diltay en die Schleiermacher en de hermeneutiek. Van meet af aan, dus al heel vroeg. Daarnaast was Kant heel belangrijk. En dat kwam eigenlijk omdat Schleiermacher ook in die traditie van Kant staat. De grote verlichtingsfilosofie, filosoof Kant. En Kant wordt vaak gezien als een soort kruispunt, zou je kunnen zeggen, of een soort breukpunt in de geschiedenis van de wijsbegeerte. Omdat daar iets gebeurt wat de moderne filosofie op een doorslaggevende wijze bepaalt. Namelijk, Kant stelt niet meer de vraag naar de dingen, zoals de wetenschappen dat doen, empirisch onderzoek van de dingen, maar hij stelt de vraag naar de mogelijkheidsvoorwaarden van de kennis daarvan. Hij zegt, kijk, en dat wordt wel gezien als het eindpunt van de verlichting. Als verlichting is je losmaken van autoriteiten. Bijvoorbeeld de religieuze autoriteiten. Die strijd tussen katholieken en protestanten had daar ook mee te maken natuurlijk. Moet de kerk jou vertellen wat er in de Bijbel staat? Of is dat de persoonlijke verantwoordelijkheid? Ook in de politiek natuurlijk. Als er gezegd wordt dat dit de koning is omdat God dat heeft gewild. En dat je hem daarom moet gehoorzamen. Ook die autoriteiten worden aangevallen. Dus de hele democratiseringsbeweging in de moderne wereld. Ook in de wetenschappen. Kloppen de dingen omdat Aristoteles dat ooit gezegd heeft? Dat was lange tijd zo. Aristoteles heette de filosoof, omdat je daar alles kon vinden. Ook daar zie je dat er een nieuwe benadering komt. Je moet zelf kritisch nadenken. Dus dat is verlichting. Verlichting is uittreding uit je onmondigheid. Zoals Kant dat beschrijft in zijn beroemde pamflet. Wat is verlichting? Wat heißt Aufklärung?
Sapere oude.
Ja, sapere oude. En heb de moed om je los te maken van je... van autoriteiten.
En, maar, en deelt hij, die zit op het kruispunt van deze...
Nog even...
Okay, sorry,
ja, Kant is het kruispunt, omdat Kant zegt dan... en daarom is hij in zekere zin het eindpunt van de verlichting. Dat is allemaal mooi en aardig. Je moet alles voor het tribunaal van de reden brengen. Maar is die reden wel betrouwbaar? Want hij zegt, als we kijken naar de geschiedenis van de filosofie... dan worden allerlei tegengestelde meningen worden verkondigd. Sommigen zeggen, alles is geest. Anderen zeggen, alles is materie. Er zijn zoveel meningen. En hoe kan dat? Als de reden een betrouwbaar medium is... dan zou dat toch niet moeten kunnen. Dus wat er nodig is, zegt Kant, is een kritische reflectie... op dat instrument zelf. We moeten eerst dat instrument... moeten wij onderzoeken en moeten wij testen. En kritiek der reinen vernunft, zo noemde hij dat project. Die kritiek der reinen vernunft heeft in feite... dat woord kritiek heeft drie betekenissen. Het betekent analyse. Het betekent ten tweede een rechtvaardiging van het juiste gebruik van de reden. En in de derde plaats een kritiek ook in de zin... het aanwijzen van wat je niet kunt doen met die reden. Dat is net zo belangrijk natuurlijk, want hij zegt... heel veel problemen in de filosofie ontstaan... omdat er op een kritiekloze manier dingen worden beweerd... die je niet kunt verantwoorden. Ja. Goed, Deeltij komt in aanraking met Kant... en dat blaast hem helemaal van zijn sokkel. Hij had nog geen sokkel in die tijd natuurlijk. Hij was nog student. Maar hij was helemaal verkocht. En in zijn Baselse oratie, noemde in de inleding even... dat zijn eerste hoogleraarschap later zou zijn. Daar verklaart hij zich met ook Kantiaan. Hij zegt, Kant heeft eigenlijk de problemen... van de filosofie voor een belangrijke mate ook opgelost. In kaart gebracht en opgelost. Maar Kant, die beweerde, en in die zin staat Kant eigenlijk nog in een voorhistorische periode, als we het hebben over die historisering van het wereldbeeld, Kant denkt dat die menselijke reden dat een soort tijdloos instrument is. Deeltij heeft kennis gemaakt met die grote historici en zegt dan, maar is het wel zo dat die reden zelf... altijd zo geweest is. Kijk eens naar de middeleeuwen, toen werd er heel anders gedacht. Kijk eens naar de Grieken, die dachten ook heel anders. En Deeltij zegt, je zou in feite ook moeten kijken... hoe die reden zich heeft ontwikkeld in de loop van de tijd. Nou was dat niet een geheel nieuw idee van Deeltij alleen... want Hegel bijvoorbeeld heeft dat natuurlijk ook gedaan... in zijn Phenomenologie des Geistes en zijn hele systeem... De
voortgang van de geest in de geschiedenis.
Ja, de geest ontwikkelt zich in de geschiedenis. Alleen bij Hegel was dat een sterk metafysisch project natuurlijk. Een heel abstract project. Een beroemde anekdotes dat hij aangegeven had hoeveel planeten er waren afgeleid uit zijn systeem. En toen een student zijn hand opstak en zei... ja, maar professor, er is een nieuwe planeet ontdekt. Hoe kan u dat verantwoorden binnen uw systeem? Toen zei hij, zo slimmer voor die werkelijkheid. Dus dat was, zeg maar, die liet zich niet heel erg veel gelegen aan de empirie, zeg maar. Deeltij was natuurlijk, die was opgevoed als historicus door Von Ranke en Droys. Dat waren positivisten in die zin, zeker Von Ranke. Hè, van het gaat om feiten, feiten, feiten. Ja, je moet alles onderzoeken. Het gaat om de bronnen. Hè. Ja. Je moet alles onderzoeken. En in die zin dacht Deeltij, wat we moeten doen eigenlijk, is die kritiek der Rein en Verdun van Kant combineren met een historisch perspectief. En eigenlijk wat je tegenwoordig cognitieve evolutieleer zou kunnen noemen of zo, is iets wat hij doet. Of wat Jean Piaget later heeft genoemd, ook een genetische epistemologie.
Mm-hmm. En genetisch dan dus een reden die in ontwikkeling is.
Ja, en die door een bepaalde geschiedenis bepaald. Ja, en die moet je beschrijven. En Piaget zegt iets heel moois en dat is ook wel van toepassing op Deeltijd, denk ik. Piaget zegt ergens van, kijk, Kant was een constructivist. Hè, want waar Kant's oplossing op neerkwam is dat hij zegt, als wij de werkelijkheid kennen, dan is het niet zo dat dat een soort spiegel is van de werkelijkheid, dat je die helemaal weer spiegelt zoals die is. Nee, wij vatten die werkelijkheid in menselijke categorieën en vormen. De vormen van ruimte en tijd zijn typisch menselijke vormen om de dingen te vatten. En de begrippen die wij gebruiken, zoals causaliteit bijvoorbeeld, dat is een menselijk begrip. Dat zit niet zozeer in de dingen zelf, in de dingen aan zich, maar dat zit in hoe ze aan ons verschijnen.
Categorieën van het verstand.
De categorieën van het verstand. En dan heb je ook nog de ideeën van de reden, waarin we proberen de totaliteit van alles te vatten. Ja. En wat Piaget dan zegt daarover, hij zegt, kijk, Kant was dus eigenlijk een constructivist. Dat hij zei, kennis is niet een louter weerspiegeling, dat is een constructie. Alleen, zegt Piaget, wat Kant nog niet gezien heeft, is dat die vormen zelf ook een constructie zijn. Die zijn in de loop van de tijd, zijn die geconstrueerd met vallen en opstaan.
Door de geschiedenis bepaald.
Ja, je moet nog wat consequenter zijn in je historiteit, zeg maar.
Ja, je moet daar consequent in zijn. En je kunt ook denken aan Foucault bijvoorbeeld. Hè, in zijn archeologische periode. Ook Foucault zegt, je hebt historische a priori's, hè, die elkaar opvolgen. En het is heel interessant dat dat een begrip is wat ook dus bij Deeltij door Deeltij wordt ingevoerd.
Historische a priori.
Ja, historische a priori. Ja, want Kant heeft, hij zegt, Kant spreekt over tijdloze a priori. Alsof wij altijd dezelfde vormen van ruimte en tijd hanteren, bijvoorbeeld. Terwijl in werkelijkheid, zegt Deeltij, zijn die historisch bepaald. En niet alleen historisch, maar ook cultureel. Ziet een Chinees de ruimte op precies dezelfde manier als wij dat doen? Of neem middeleeuwse schilderijen. Dan zeggen we, ja, maar die konden, dat zijn perspectief klopte niet. Nou ja, ja, misschien ervoeren zij de ruimte anders en beelden zij het wel heel goed af.
Hmm.
En dat is wat Deeltij daar naar voren brengt. Een kritiek, de historische vernoemd, dat wordt zijn grote project.
En dan wil hij, dat is niet in de kern, zegt hij, eigenlijk dat zeg maar de structuur of de architectuur van de reden waarmee wij de werkelijkheid beschouwen, hè, dat die bij Kant in zekere zin nog statisch a priori is. En dat Deeltij dan zegt, ook die structuur en de categorieën die daar een rol in spelen, zijn genetisch bepaald. Die zijn in wording.
Ja, historisch bepaald. Ja, en
historisch
georganiseerd.
Veranderend, wordend. Ja.
En dat gebeurt doordat ze getoetst worden aan de werkelijkheid. Kijk, want we hanteren bepaalde categorieën, bepaalde begrippen. Maar soms werken die niet. En dan moet je begrippen bijstellen. En de hele geschiedenis, vandaar dat Piaget spreekt van een genetische epistemologie. Hè, zo van een epistemologie, een kennis die zich ontwikkelt in de loop van de tijd. En niet alleen dat die empirisch toeneemt in de zin dat je, eerst had je 10 dieren beschreven, nou heb ik er 15 beschreven, dus dat is meer van hetzelfde. Maar dat je op een heel andere manier de werkelijkheid gaat indelen, gaat categoriseren.
Sorry, en nog een keer, want hoe kan zoiets naar dat ontstaan? Want de middeleeuwse mens keek misschien anders. Hoe is er dan een ontwikkeling tussen de middeleeuwen en de tijd van Deeltij in benadering van de werkelijkheid? Wat gebeurt er dan dat je dat toetst aan de werkelijkheid iets anders gaat zien?
Ja, dat is een idee wat je ook bij Foucault en ook bij Heidegger bijvoorbeeld ziet. Is dat de algemene structuren van het denken ook veranderen. Bijvoorbeeld voor de middeleeuwen werd alles uiteindelijk toch bepaald door het concept God. God had de wereld geschapen. Als iemand ziek werd, dan was dat de wil van God. de natuurwetten waren door God in het leven geroepen, et cetera, et cetera. Alles verwees terug naar, naar het goddelijke. Ja. Terwijl in de moderne tijd zie je dat alles teruggevoerd wordt op de mens, in zekere zin. En dat verandert het hele wereldbeeld. Mm. Bijvoorbeeld, dat zie je al heel duidelijk bij Kant. Hè. Kant heeft niet één kritiek geschreven, maar drie. Hè. De kritiek der reinen vernunft, dat was de kritiek die ging over wat kan ik weten. Toen schreef hij de kritiek der praktische vernunft, die ging over de vraag wat moet ik doen. Dat was eigenlijk over de ethiek, hè, over hoe we horen te handelen. En de derde was de kritiek der oetaskraft, wat mag ik geloven? Wat mag ik hopen bijvoorbeeld op een eeuwig leven? Dat was een vraag die mensen natuurlijk altijd gesteld hebben. Hè? Wat gebeurt er na mijn dood? Nu, Kant schreef die drie kritieken. En telkens laat hij zien dat de kennis door de menselijke denkstructuren wordt bepaald. Dat ethiek door menselijke denkstructuren wordt bepaald. Dat ook onze hoop door menselijke denkstructuren wordt bepaald. En dan in 1800 heeft dan alle drie die kritieken geschreven. Daar schrijft hij in het voorwoord van zijn logiek. Ja, ik heb ooit in de kritiek der Reine vernoemd gezegd, de drie belangrijkste vragen van de filosofie zijn: wat kan ik kennen, wat moet ik doen en wat mag ik geloven? En eigenlijk, zegt hij, komen die allemaal neer op een vierde vraag: wat is de mens? Want
ja, dat geeft aan hoe dat het centrale eikpunt geworden is.
Ja, maar als je niet meer gelooft dat de dingen, de natuurwetten door God zijn geschapen, of dat je niet meer gelooft dat de koers van de geschiedenis door God wordt bepaald, of dat niet een ziekte een beschikking van God is, maar dat daar andere oorzaken aan zijn, dan verander je al je denkcategorieën natuurlijk die je hanteert. Dat was iets wat Deeltijd probeerde in kaart te brengen. En dat was als het ware een combinatie van transcendentaal onderzoek. En transcendentaal onderzoek is dat je vraagt naar die basale denkstructuren, zeg maar. En historisch onderzoek.
Ja.
Ik vergelijk het wel eens in mijn colleges. Vergelijk moet ik zeggen als emeritus. Ik vergelijk dat wel eens met ook talen. Je kunt zeggen, het is een beetje vergelijkbaar met de grammatica. Het Nederlands heeft een bepaalde grammatica, maar die is niet altijd hetzelfde geweest. Het middeleeuws Nederlands is heel anders. En die structuren veranderen langzaam in de tijd. En zoals de taalstructuren langzaam veranderen, veranderen ook de denkstructuren. En wat natuurlijk ook, en dat is ook iets wat in die hermeneutiek werd ontdekt in het begin van die 19e eeuw, dat die denkstructuren geen abstracte structuren zijn, maar dat die geworteld zijn in de taal. Zodat de natuurlijke talen ook van belang zijn voor de manier waarop we de werkelijkheid begrijpen.
Want waarom die koppeling inderdaad?
Dat werd in die tijd ook ontdekt. De 19e eeuw is natuurlijk ook de eeuw waar de culturele antropologie op kon. Men ging andere culturen beschrijven. En men merkte bijvoorbeeld dat Chinezen tot hele andere uitspraken over de wereld kwamen. Omdat ook de hele structuur van de Chinese taal anders is. En bijvoorbeeld in het klassieke Chinees heb je geen verschil tussen werkwoorden en zelfstandige naamwoorden. Ook tijdsvormen bestaan in zekere zin niet. En dat leidt tot een hele andere categoriale indeling van de realiteit. En er werd wel eens gezegd, ja, de taal is een soort gevangenis, hè, die bepaalt hoe je denkt. Ik denk dat het niet zo sterk is, want je kunt altijd moddelen aan die taal, want hij is veranderlijk. Maar het is wel zo dat als je opgroeit in een bepaalde taal, dat die jouw kijk op de werkelijkheid wel sterk bepaalt.
In Deeltijd begint dat dus met de kritiek de historische vernoemd. Die ja. Combineert eigenlijk nou dus dat historiserende met Kantiaanse categorieën en laat zien dat die ja. Reden ook aan verandering onderhevig is. Hij maakt dat werk af.
Nee, want dat is dus het probleem. Kijk, hij was begonnen met die
Schleiermacher-biografie.
Had hij deel 1 klaar. En dan was hij eigenlijk nog niet aan het leven van Schleiermacher zozeer toegekomen. Maar het begon met het hoofdstuk over Kant. Want hij zegt, ja, als je Schleiermacher wil begrijpen, moet je ook Kant begrijpen. En hij zegt, ja, je moet ook wel iets van de tijd. Dus er zit ook een hoofdstuk in over de ontwikkeling van Berlijn. Want hij zegt, ja, ben je Schleiermacher begrijpen, moet je ook Berlijn kunnen begrijpen. En dus ja, dat project, dat moest hij verder zetten. Maar hij zat wel mee in zijn maag van, hoe moet ik dat nu precies aanpakken? Toen dacht hij, ja, ik moet eigenlijk eerst ook een methode hebben om dat te doen. En dat werd die kritiek de historische vernoemd. Hij zei, ik moet eigenlijk voordat ik met Schleiermacher verder kan gaan, moet ik eerst nu een methodologie schrijven. En dat is een beetje geïnspireerd natuurlijk door wat Schleiermacher gedaan had met zijn hermeneutiek. Een soort regels van het interpreteren van teksten.
Maar dan wil Dilthey het breder trekken naar een soort methode voor de geesteswetenschappen.
Ja, in de hermeneutiek. Ja, want hij zegt dat de hermeneutiek is niet alleen een tekstwetenschap. De hermeneutiek moet ook zijn de interpretatieleer van schilderijen, van muziek, van economische stelsels. Eigenlijk van alles. Het wordt de algemene methodologie voor Dilthey van de geesteswetenschappen.
Historische, culturele fenomenen.
Ja, ja. Want wanneer hij dan het eerste deel van die kritiek, de historische vernoemd, publiceert, is in 1883. Dan zijn dat eigenlijk nog maar de eerste twee boeken van wat 5 boeken zouden moeten worden. Ja, later hij verandert die plannen steeds. Soms zijn het 6 boeken, soms zijn het 4, soms zijn het 5. Maar hij maakt voortdurend nieuwe plannen opzetten. Hij publiceert in 1883 de eerste twee boeken, zeg maar, in één deel uitgegeven. Maar hij durft dat eigenlijk nog niet kritiek de historische vernoemd te noemen, want dat bestaat alleen nog maar uit een inleidend deel en een geschiedenis van de metafysica, die daar ook in zit. Dus hij zegt in het voorwoord, ja, het boek werd uitgebracht onder de titel Einleitung in die Geisteswissenschaft, een inleiding in de geesteswetenschap. En daar in het voorwoord schreef, ja, dit had eigenlijk kritiek de historische vernoemd moeten heten, maar dit zijn nog maar de eerste twee boeken, dus dat daarom deze meer bescheiden titel. Het was wel een belangrijk boek, want sindsdien spreken wij over natuurwetenschappen en geesteswetenschappen. En hij maakt daar ook een aantal opmerkingen dat hij zegt, kijk, de natuur die verklaren we aan de hand van causaliteiten, aan de hand van causale wetten, erklären, terwijl we in de geesteswetenschappen verstehen. Dat proberen we te begrijpen. En in bepaalde opzichten, zegt hij, zijn die geesteswetenschappen beter af. Want we hebben daar te maken met de menselijke wereld die we van binnenuit kennen. En de natuurwetenschappen beschrijven alleen op uiterlijke wijze de werkelijkheid. De geesteswetenschappen die kijken ook naar de materiële werkelijkheid van mensen, van gebouwen, schilderijen, boeken. Maar die gebruiken die om de betekenis die daarin zit te interpreteren.
Ja, en die zien die misschien ook als een veruiterlijking van een innerlijk leven, ja, van een geestesleven.
Ja, ja, ja. Ja.
Dus die zien die objecten die ze bestuderen, dat zijn niet zomaar objecten. Hè? Dat zijn veruiterlijkingen van wat er al innerlijk in een bepaald geestesdomein geleefd heeft. Collectief, historisch of cultureel.
Ja. Ja. En het is dus niet zo dat de natuurwetenschappen met de natuur bezighouden en de geesteswetenschappen alleen met de geest. Want ook de geesteswetenschappen kijken naar die materiële wereld. Alleen, ze kijken er op een andere manier naar. Ja. Een beeld van Rodin bijvoorbeeld, zo'n prachtige metalen beeld. Dan zal een natuurwetenschapper zeggen, oh, wat voor legering is dat? Wat voor soort brons is dat? Hoeveel weegt het?
En dat is dus erkleren, verhelderen van wat het...
Dat is, ja, dan verklaren het uiterlijk. Ja. Van uiterlijk. Een kunsthistoricus zal zeggen, ja, wat wilde Rodin daarmee uitdrukken? Wat zegt dat? En wat drukt dat beeld uit? Wat is de betekenis ervan? En dus dat is een duidelijk andere manier van kijken.
Ja, dat was dus die inleiding tot geesteswetenschappen, deel 1 en 2 van het grotere werk wat hij wil inzetten.
Ja.
Gaat hij vervolgens daarin verder of blijft het bij die eerste twee delen?
In 1883 publiceert hij dus die eerste twee delen van die 5-delige kritiek, de historische vernoemd. Maar het is een gigantisch project, want het is deels historisch. Hij wil de hele geschiedenis van de ontwikkeling van de cognitie beschrijven. Maar hij wil ook een fundering geven van hoe die geest dan precies werkt en zich ontwikkelt. En hij spreekt afwisselend van psychologie en antropologie als de basisdiscipline binnen die geesteswetenschappen. Een belangrijk verschil voor Dilthey tussen natuurwetenschap en geesteswetenschap is ook nog dat de natuurwetenschappen zijn hiërarchisch opgebouwd. Je begint heel abstract met de wiskunde, dan krijg je de beschrijving van de lichamen en hun beweging, de fysica. En dan krijg je de verandering van de stoffen, de chemie. Dan krijg je de levende natuur, de biologie, et cetera. Dus dat is een hiërarchische opbouw. Terwijl die geesteswetenschappen, die verwijzen allemaal naar elkaar. En je kunt iets economisch bekijken, je kunt iets psychologisch bekijken. En dat zijn allemaal perspectieven die elkaar als het ware aanvullen om de complexe werkelijkheid te begrijpen. Maar één van de disciplines daarbinnen heeft een soort prioriteit voor delta. En dat is de antropologie of de psychologie, die namelijk de werking van de menselijke geest beschrijft. En hij gaat ervan uit dat daar, en dat is geïnspireerd door Kant ook, door die drie kritieken, dat je een kennend aspect hebt, een willend aspect en een voelend aspect. En hij geeft prachtige voorbeelden. En dat zijn hele mooie, eigenlijk een soort proto-fenomenologische beschrijvingen. Want hij zegt, kijk, ik kijk nu uit mijn studeerkamer en daar zie ik de seringen in bloei staan. En dat is een kenact. Nou, dat roept in mij het verlangen op om een paar van die takken op mijn studeerkamer te zetten. Want daar word ik heel blij van. En dat geeft me een goed gevoel. En die zegt, het is niet zo dat een gelaagd is, maar dat zijn ook drie aspecten, die drie aspecten zijn van de erlebnis. En erlebnis wordt het centrale begrip daarbinnen. Want in de natuurwetenschappen gaat het om de ervaring. En ervaring is voor delta dan uiterlijke ervaring. Je bekijkt de dingen van buitenuit. We zouden nu zeggen een derde persoonsperspectief. Terwijl de geesteswetenschappen combineren een derde persoonsperspectief en een eerste persoonsperspectief. En omdat wij als mensen bepaalde dingen delen van die werking van de geest, kan ik ook aan de uiterlijke gedragingen van een ander zijn innerlijk aflezen. Als ik iemand zie huilen, dan weet ik ook die persoon is verdrietig.
Kun je dat ook eigenlijk dus verstehen in plaats van alleen maar
dat kun je
erkleren.
Verstehen, ja. Dat is verstehen in tegenstelling tot dat erkleren. Goed, hij begint met de beschrijving van die psychologie en hij publiceert een aantal voorstudies, inleidende analyses. Hij publiceert enorm veel. Er zijn enkele tienduizenden bladzijden nagelaten door hem en een heel groot deel daarvan heeft betrekking op die kritiek neer. Historische vernoemd. En dan in de jaren 90, dan publiceert hij ideeën over een beschrijvende en analyserende psychologie. En dan denkt hij, heb ik de basis te pakken daarvan. En wat er dan gebeurt, is dat dat artikel wordt vernietigend bekritiseerd. Beschreven door Ebbinghaus, nota bene een van zijn leerlingen en een van de grondleggers van de experimentele psychologie. En die zegt, ja, wat je hier aan het doen bent, zeer geëerde
herdokter
Deltay, is een soort armchair psychology. Vanuit de naar binnen kijkend introspectie een beetje beschrijven hoe de geest is. Terwijl je dat alleen kunt doen door experimenteel onderzoek in het laboratorium. Door eigenlijk een natuurwetenschappelijke manier van psychologie bedrijven. En want dat wordt namelijk een behaviorisme. Kijkt alleen naar het gedrag en niet naar het innerlijk. En terwijl dat verstehen en ook de psychologie die daarbij aansluit, de versteende psychologie wordt dat wel genoemd, gaat juist ook over het innerlijke leven. Nou, Deltay is helemaal ontdaan door die kritiek. Het is natuurlijk ook heel pijnlijk dat een leerling van hem, die inmiddels ook hoogleraar is, hem zo aanvalt als een soort mastodont die eigenlijk niet meer in deze tijd staat. Dus hij laat dan weer dit project vallen. En hij was nog met allerlei andere projecten bezig. De academie-uitgave van de verzamelde werken van Kant. Hij was ook begonnen aan de geschiedenis van Duitsland. Weer allemaal eerste delen die ontstaan. Maar die kritiek, die historisch vernoemd, bleef in de jaren 90 een beetje hangen. Totdat hij Husserl ontdekt. In 1900 publiceert Husserl de Logische Onderzoekingen, waarin hij de fenomenologie ontwikkelt. En ook bij Husserl, dat is heel interessant, was er aanvankelijk, ook Husserl deed iets waarvan hij nog niet precies wist wat hij aan het doen was. En dat gebeurt heel vaak. Je doet iets en pas achteraf begrijp je, daar was ik mee bezig. Ja. En bijvoorbeeld in de eerste druk van de Logische Onderzoekingen zegt ook Husserl nog, fenomenologie is descriptieve psychologie. En Deltay dacht, een groot filosoof, want Husserl's boek werd.
Ik zit ook op het goede spoor.
Ja, ik zit ook op het goede spoor. Husserl was een grote naam geworden. Ja. Die had een naam gemaakt met dat boek. En Deltay neemt contact met hem op. En Ze zijn het al gauw over heel veel dingen eens. Alleen over één ding helemaal niet. Want Husserl was eigenlijk nog een van de laatste ahistorische denkers, zou je kunnen zeggen.
Ja, die dus niet die von Ranke-lijn had gepakt, zeg maar.
Nee.
A priori.
Deelt hij zegt eerst, ach, arme Plato is dit, hè, die Husserl. Zijn arme Plato in de zin van een soort eeuwige ideeënwereld. Ja, eeuwige essenties, maar de historiciteit ziet hij niet. Heidegger die heeft ook eerst de anekdote over Husserl in dat verband. Want Husserl gaat lezingen, een serie lezingen in Londen geven. En Heidegger brengt hem naar de trein. En dan zegt hij, waar gaat u over doseren? En Husserl vertelt dan de onderwerpen die aan de orde stelt. En dan zegt Heidegger, ah, ben ik geschichte dan, Herr Geheimrat? De geschiedenis. Ja, maar... En dan zegt Husserl, damn, kans vergessen. Ja.
Ja, dit is een andere, ik weet niet of die helemaal empirisch is, maar nee. Het is wel een leuke...
Ja. Veel van dit soort filosofische anekdotes zijn verzonnen om een goed punt te maken. Ik
voldoen niet aan de criteria van voorrang hiervan. Nee. Ja.
Maar, ik bedoel, ook al waren ze het hier helemaal niet over eens, over die historiciteit, Husserl en Deltay, ze waren het wel eens over die fenomenologische methode. En ook Husserl heeft daar wat van opgestoken, want... Dat de benaming descriptieve psychologie erg misleidend is. Want het is geen vorm van psychologie. Dus daarom dat waar in de eerste druk van de logische onderzoekingen staat... fenomenologie is descriptieve psychologie... staat in de tweede druk fenomenologie is keine
descriptieve psychologie. Het verschilt maar één letter.
Een letter, maar een wereld van verschil. Ja. Goed, nou... dan gaat Deltay weer verder aan die kritiek, de historische vernoemd, want hij is weer helemaal geïnspireerd. Maar hij zegt, ja, ik moet eigenlijk dat idee, om dat descriptieve psychologie te noemen, moet ik achterwege laten. Want dat was eigenlijk een beetje foutief spoor. En wat hij dan doet, is eigenlijk teruggrijpen op waar hij mee begon, met die hermeneutiek. Dus hij zegt, eigenlijk is niet... De psychologie zozeer, de descriptieve psychologie of de antropologie is de methodologie, maar dat is de hermeneutiek moeten we centraal stellen. Maar dan vindt er nog een wending in zijn denken plaats, want dan zegt hij, ja, eigenlijk is dat niet zozeer een methode, maar die hermeneutiek is de manier waarop mensen denken. Want wij zijn eigenlijk voortdurend interpreterende wezens. Dat is wat de menselijke geest nu kenmerkt.
Zegt Deltay al.
Dat zegt Deltay, ja. Dus, hij
sorry,
is eigenlijk...
maar deze, want je zegt dat het is geen methode. Dus een methode zou nog zijn dat je van... Het is een soort een methodiek die je toepast om teksten te interpreteren. Ja. Of, maar jij zegt, die hele manier van benadering van de wereld... is hoe wij gewoon de hele wereld tegemoet treden.
Ja, en dat doen wij voortdurend. Ik bedoel, wij zijn voortdurend bezig met te interpreteren. Een verkeersbord, de woorden die de ander spreekt... de kleding die iemand draagt... Een leuk liedje wat je op de radio... Je bent voortdurend bezig alles te interpreteren. En hij maakt dan een onderscheid. Hij zegt, kijk, je hebt het alledaagse verstehen... en je hebt interpreteren. En dat laatste, dat is een meer methodische vorm... die de geesteswetenschappen doet. Maar die kan dat ook alleen doen, zegt Deltay... omdat wij al interpreterende wezens zijn... Ja, en tegenwoordig wordt ook wel gezegd, bijvoorbeeld ten onze hier in Nederland, Antoine Mooi heeft dat met zijn boeken over Cassirer en Lacan, gezegd, ja, wij zijn symbolische wezens, symboolgebruikende wezens. Symboliseren, wij zien niet de dingen zoals ze zijn, maar we zien dingen altijd als. Hè? Als ik door een bos loop, als ik een houtvester ben, dan zie ik zoveel kuub hout. Als ik een bioloog ben, dan zeg ik... oh, dit is een heel interessant loofbos met deze typerende boomsoorten. Als je een dichter bent, krijg je misschien mooie ideeën... om een gedicht te maken als je door dat bos loopt. En dus dat is... we zien altijd iets als zus of zo. We zijn altijd al aan het interpreteren.
En hoe verklaart hij die diversiteit aan verschillende interpretatievormen?
Omdat die interpretatievormen in feite historisch en geografisch zich ontwikkelen, zou je kunnen zeggen. Ze zijn afhankelijk van de tijd en de cultuur waarin je opgroeit. Je voegt daar iets aan toe. Meestal zijn dat hele kleine bijdragen, maar in de loop van de geschiedenis zie je dat dit soort interpretatievormen langzamerhand verschuiven.
Maar dat verklaart het verschil van interpretatie tussen een middeleeuwer en iemand vandaag de dag. Hoe verklaart het verschil tussen twee individuen in een dagelijkse samenleving?
Ja, nou ja, je hebt op een heleboel niveaus, zou je kunnen zeggen, heb je interpretatiestructuren. Je kunt spreken over bepaalde culturele interpretatiestructuren, maar je hebt ook subculturen bijvoorbeeld. Punkers die zullen de wereld anders interpreteren dan streng gereformeerden, om maar eens twee willekeurige subculturen in Nederland te noemen.
Ik denk het ook.
Ja, ja. En dan heb je natuurlijk ook...
Nou, alles is kut, toch? Dat is een beetje...
Oh, ja, er zit ook nog zo waar nog een overeenkomst. Ja.
Het leven is gedoemd.
Ja. Ja. En je hebt natuurlijk ook patronen die groter zijn, die door hele culturen worden gedeeld. Bijvoorbeeld in de middeleeuwen was het christendom was bijvoorbeeld een soort aloverkoepelende denkstructuur die alles, waarin alle individuele interpretaties plaatsvonden. Maar je hebt ook nog op meer individueel niveau, en dat is afhankelijk van jouw levensgeschiedenis. Als je filosofie gaat studeren, krijg je een andere manier van naar de dingen kijken dan wanneer je natuurkunde gaat studeren of linguistiek. Ik noem maar eens even een paar dwarsstraten. Ook dat bepaalt. En natuurlijk je persoonlijke omstandigheden, in welk gezin je opgroeit, welke klasse je deel uitmaakt. Dat zijn allemaal aspecten die dat uitmaken. Ja. En hermeneuticus die zal dat doen. En het interessante is, Deeltij zegt, de biografie is eigenlijk een van de belangrijkste takken van de geschiedschrijving, zegt hij. Want in een interessant individu, als je diens leven beschrijft, dan krijg je een heel goed beeld van een bepaald tijdvak ook. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, nou, een biografie van Rembrandt, die gaat niet alleen over het wel en wee van de persoon Rembrandt, maar die zal ook proberen iets van die eeuw waarin hij leefde, dat te vatten. Van de religieuze denkbeelden, van de economische structuren bijvoorbeeld, hoe die schilderijen verkocht werden en hoe ging dat? Ging dat via handelaren? Of
is dat dan omdat je met zo'n biografie een beetje dat eerste en derde perspectief bij elkaar brengt, in plaats van het alleen op een derde zet, of heeft dat daar niet mee te maken?
Nou, het heeft vooral mee te maken. Kijk, hij zegt alle geesteswetenschappen, en we moeten even ook vaststellen, voor Deeltij, die twee klassen, die waren heel groot. Dat bijvoorbeeld ook wat we nu sociale wetenschappen noemen, hoorden bij de geesteswetenschappen. Dus hij zegt, kijk, bijvoorbeeld de economie of de sociologie, die beschrijven de maatschappij vanuit een tamelijk abstract perspectief. Het interessante van een biografie is dat je in één persoon in feite al die verschillende aspecten samen ziet komen. En daardoor is het een soort kijkglas, zou je kunnen zeggen, waarin je een hele tijd zichtbaar wordt gemaakt.
Ja.
En dus dat is het mooie van de biografie volgens hem.
En je zegt dat van die hermeneutiek, die is dus eerst een soort methodiek buiten ons nog in het denken van Deeltij. En op een gegeven moment trekt hij het naar de mens toe. Het is onze hele manier waarop we de wereld benaderen, komt daarin terug. Is hij daar wel echt de eerste in? Ja, je denkt bij de historisering van de reden, is hij niet de eerste in? Is hij hier wel?
Kijk, natuurlijk staat iedereen op de schouders ook van anderen die iets schept. Hij is Kantiaan tot op een zekere hoogte, maar hij transformeert Kant wel op een hele belangrijke manier, die eigenlijk bepalend is geworden, mede ook voor de 20e eeuwse manier, bij Foucault en Heidegger en Gadamer, et cetera. Dat is heel bepalend.
Allemaal door deel te hebben invloed, hè, hier op dit punt.
Ja. En nu kun je zeggen, ja, maar hij bestond daar niet alleen, dat klopt, want Hegel deed dat ook natuurlijk. Maar bij Hegel was het nog in heel sterk als een filosofisch systeem, een totalitair systeem, terwijl wat het nieuwe van Deeltij was dat hij filosofie en empirie combineerde daarin. Habermas zegt ergens over Deeltij, hij was de eerste nach-metafysische denker. De eerste na-metafysische denker. De eerste die niet meer filosofeerde op een metafysische manier, maar probeerde de filosofie in combinatie in contact te brengen. En niet op de manier waarop Kant het deed, door te kijken hoe werken de natuurwetenschappen en hoe werken de andere soorten wetenschappen, maar door daadwerkelijk filosofische vragen met historisch onderzoek te combineren.
Ja, en die slag van die hermeneutiek naar binnen halen, zeg maar, is hij daar wel dan, ongetwijfeld ook weer door anderen beïnvloed, maar is hij daar wel een
Introspectie is dat. Kijk, introspectie is al oud natuurlijk. Ook Descartes, hè, als je de meditaties leest, dan zit Descartes bij het houtvuur en denkt hij na van hoe kan ik de werkelijkheid kennen? Daar kan ik aan alles twijfelen, wat blijft over? Dat is een soort vorm van introspectieve filosofie. Maar Deeltij duidt niet zozeer op introspectie, want hij zegt ook dat doen we natuurlijk. We kijken soms naar binnen om onze gevoelens, onze ideeën, om die te beschrijven. Maar hij zegt, de introspectie heeft wel zijn beperkingen. Want introspectie is heel vluchtig. We kunnen, het is niet vastgelegd. De gedachte van gisteren die is weg, is vluchtig. En vandaar dat hij die trias van Erlebnis, Ausdruck en Verstehen. En dat wordt de kern van die hermeneutiek eigenlijk. Je hebt een beleving. Die beleving krijgt een uitdrukking. En aan de hand van die uitdrukking begrijpen we. Iemand die dat idee
en,
opwekt.
En in dat begrijpen wordt ook weer die brug geslagen tussen het innerlijk van de beleving en ja, het uiterlijk van de objectivering.
En dat Verstehen verandert de beleving ook weer.
Ja, dus er ontstaat een circulariteit tussen leven, beleven en interpreteren. Ja.
Dit gaat veel te snel wat mij betreft. Ik stel niet, Erlebnis, de uitdrukking en het begrijpen.
Ja, het is een soort spiraal zou je kunnen zeggen. Je hebt een beleving. Bijvoorbeeld, ik wandel door het bos en ik krijg daar een heel fijn gevoel bij. Nou, dat is lastig te pakken, te vatten. Dan zeg ik, nou, ik ga dat opschrijven bijvoorbeeld. Ik schrijf dat op, ik probeer dat te doen. In een gedicht of een notitie of een bioloog zal dat op een andere manier doen dan een dichter. En de houtvester zal misschien ook zijn gedachten opschrijven. Oh, zoveel kub. Nou, en vervolgens lees je dat. En het interessante is, je zou kunnen zeggen wat een ausdruk doet. Dat is een articulatie van de beleving. Je licht er bepaalde dingen uit en die leg je vast. En daarom, zegt Deeltij, is een ausdruk altijd scheppend. Die bevat meer, die maakt expliciet wat impliciet blijft in de beleving. Mm-hmm. En dan is de derde stap is het Verstehen daarvan. En dat doe je zelf. Als je bijvoorbeeld stel je schrijft, dit voor de filosofen of de studenten onder ons, je moet een artikel schrijven of een essay voor een opdracht. En het is niet zo dat je die gedachte, dat je het alleen maar één op één moet kopiëren vanuit je gedachten op papier. Nee, het opschrijven is een vorm van articuleren. Je probeert, moet ik het zo doen? Je bent aan het worstelen. En op een bepaald moment zul je zeggen, ja, dit is wat ik wilde zeggen eigenlijk. Maar dat is meer dan dat je aanvankelijk dacht. Je hebt iets geleerd ervan. Ja. Anders zou het toch ontzettend saai zijn.
Ja.
Ontzettend saai zijn. Ja, ik heb ooit een hoogleraar gehad, ik zal zijn naam niet noemen, maar die vertelde altijd dat hij een artikel al helemaal in zijn hoofd heb, dat hij hoogstens toch eens een keer een punt of een komma wijzen, dat hij het opschreef. Maar ik denk dat eigenlijk niet kan, want het schrijven is toch veel meer een worsteling om dat te doen.
Ja, dus die articulaties doet ook iets met die beleving. En vervolgens heb je dus het begrip komt na de uitdrukking.
Je zou kunnen zeggen, je hebt al begrip, maar het is impliciet. Hè? Het is nog vaag. Hè? Soms zouden we dat misschien intuïtief noemen of zo. Maar door het een uitdrukking te geven. Een voorbeeld zou ik ook wel
schrijven. Om hem een uitdrukking te geven, schep je iets waartoe je je als interpreet kan verhouden.
Ja.
En in die verhouding ontstaat dan iets van begrip. Ook van de beleving die aan de uitdrukking vooraf ging. Zo, dat is toch
iemand,
de volgende?
Ja, iemand die dit, ik weet niet of jullie daar al een podcast over gemaakt hebben, maar iemand die dit idee heeft overgenomen is Paul Ricoeur geweest. Dat is een narratieve identiteitstheorie.
Ja.
Ja, want die zegt ook, je hebt het leven is een verhaal, dat is een soort metafoor. Je kunt zeggen, mijn levensverhaal, ik ben een verhaal. Maar hij zegt, het is ook zo dat dat ook een drieslag heeft, een verhaal. Want je hebt eerst een bepaalde, hij noemt dat pre-narratieve intuïtie. Die druk je uit in een verhaal. En de derde stap is dat je dat verhaal interpreteert. Dat noemt hij mimesis 1, 2 en 3.
Ja, en jullie zeiden net, het wordt een soort cirkel. Want vervolgens heb je dus een expliciet begrip gekregen, wat vervolgens weer een beleving kan opwekken, die vervolgens weer tot uitdrukking brengt, waardoor het een cirkel werkt.
Je
kunt dat
de
hermeneutische cirkel noemen, maar eigenlijk is een beter begrip de hermeneutische spiraal. Want iedere keer komt er wat bij, als het ware.
Ja, het is niet zo dat je cirkel suggereert dat je terugkomt.
Ja, je loopt niet in een kringetje, maar
Wordt steeds iets nieuws blootgelegd.
Ja. En hij beschrijft dat zelf prachtig, de ervaring van een Dürer-schilderij, hè, met goddelijke voorstelling van Dürer. En hij zegt, ja, als kind zag ik dat. Hè, en, hij was in een theologisch milieu opgegroeid. En dat gaf allerlei religieuze gedachten. En later, zegt hij, toen had ik kunstgeschiedenis ook bestudeerd. En toen ik dat schilderij dan zag, had het een heel andere betekenis. Dus hij zegt, die beleving van dat schilderij heeft ook een geschiedenis.
Maar wat heeft dan daar in dit voorbeeld van Dürer, die uitdrukking daarmee te maken? Je kunt ook zeggen, dat blijft gewoon een zoals ik het eerst beleefde, dat het alleen op het niveau van de erlebnis blijft hangen. Of hangen, of dat het daar gewoon zit.
Nou, nee, kijk, je ervaringshorizon verandert door. En daardoor kun je telkens terugkeren naar een uitdrukking. En die kan telkens nieuwe betekenissen krijgen. Dat is een punt wat.
Maar analyseer het schilderij van Dürer, is hier een uitdrukking?
Ja, het schilderij van Dürer is een uitdrukking van Dürer. Kijk, we halen nu twee zaken een beetje door elkaar. Je hebt, zeg maar, die trias, erlebnis, Ausdruck, Verstehen, die kun je als individu doorlopen. Mm-hmm. Maar het is ook de manier waarop we uitdrukkingen van anderen begrijpen.
Ja, kijk, dat heb ik gemist. Ja,
dus dan, dat is dat Verstehen wat je doet. Als jij iets tegen mij zegt, dan probeer ik dat te begrijpen. En dan interpreteer ik ook, dan probeer ik te verstehen, zeg maar, wat jij daar zegt.
Ja. En dat geeft weer een beleving. Ja, oh, dat is
en
ook
dan zal ik soms zeggen, bedoel je dit? Dan heb ik het goed begrepen.
Maar hij zegt, ergens zegt hij dan toch ook iets, het verstaan is wat dat betreft, het opnieuw herkennen van mezelf in het andere, of de ander, of in doe, zegt hij, ja, geloof ik letterlijk. Hè? Maar dus die eigen beleving wordt op een manier ook, wordt iets nieuws van herkend in confrontatie met, ja, de veruiterlijking die er ooit door een ander aangegeven, ja, is. Zoiets.
Ja. Ja, dat is ook heel.
Ik zie Allard heel moeilijk, ja, kijken, dus ik weet, ja, niet wat voor de luisteraar helder is.
Nou, het is een ja, precies. Kijk, hij zegt ook, om iets als een uitdrukking te kunnen verstaan, moet je iets gemeenschappelijk hebben met de uitdrukker. Hij maakt ergens een heel mooie one-liner. Hij zegt ergens, ja, we kunnen ons niks voorstellen bij de ruimtebeleving van de spin. Ja. En dat loopt vooruit op Wittgenstein. Zelfs als een leeuw kon praten, kunnen we hem niet verstaan. Ja. En want waarom niet? Omdat het een heel andere levensvorm is. Ik kan jouw verdriet begrijpen, omdat wij beide mensen zijn en ik ook verdriet ken. En dat is heel interessant. Daar zegt Deeltij ook, kijk, er zijn hele basale ervaringen die tref je in iedere cultuur aan. Blij zijn als je een kind krijgt. Verdriet hebben als een geliefde sterft. Dus hij zegt ook, als je in een vreemde cultuur bent, dan kan heel anders zijn, bijvoorbeeld dat mensen heel andere kleding dragen of heel andere rituelen hebben bij een begrafenis of een verbranding. En ze doen, in plaats van begraven, doen ze misschien verbranden, etc. Maar we hebben toegang in zekere zin tot die ja, ervaringen. Maar stel dat er wezens uit van een andere planeet hier zouden komen, die totaal andere levensvormen hebben. In de zin dat ze misschien uit heel andere stof zijn opgebouwd. Of misschien helemaal niet uit stof, maar uit radiogolven bestaan. Ja, om die te begrijpen wordt heel erg lastig. Het is ook interessant voor de dierenhermeneutiek bijvoorbeeld. Dat is ook een tak dat je kunt zeggen, kijk, ook bij dieren delen we bepaalde dingen. Bijvoorbeeld, en dan wordt het tweede persoonsperspectief heel interessant. Als dit hondje wat nu logeert hier, als die zin heeft om te spelen, dan komt hij zo naar me toe en dan kwispelt hij wat en dan pakt hij misschien al een balletje waarvan hij wil dat ik hem weggooi. Kijk, en ik kan niet in dat kopje kijken. Ik kan niet zeggen dat ik begrijp wat de hond denkt. Maar ik vat wel zijn intenties. En als wij samen gaan spelen, hebben wij zelfs ook een gedeelde intentionaliteit. Want hij weet, als ik het balletje weg moet hij het ophalen en weer terugbrengen. En in dat heen en weer gaan. En dat is een idee wat Gadamer ook overneemt, hè, bij het spel. Bij het spel gaan we ook op, samen. En dat is niet tot mensen beperkt.
Nee, want nog even terug naar die drieslag van het beleving, uitdrukken en begrijpen.
Uitdruk, verstehen.
Verstaan, ja.
Ja, verstaan, begrijpen. Ja, dat het dus gaat, dat uitdrukken is dus niet alleen in kunst of in notitie, maar kan ook in woord, is ook al een uitdrukking. Of,
ja, ja. Ja, hij onderscheidt ook in, zeg maar, in zijn hermeneutiek, in dat laatste deel wat hij dan aan het de tweede deel wat hij bezig is, maakt hij ook indelen in klassen. Hij zegt, je hebt logische uitdrukkingen, je hebt handelingen, dat zijn ook uitdrukkingen.
Ja.
Handelingen. Ja. En je hebt, zegt hij, specifieke uitdrukkingen die bedoelen bedoeld zijn om gevoel over te brengen. Ja, en dat, met name kunstwerken zijn daar heel geschikt voor, zegt hij. Die doen dat. En logische uitdrukkingen zijn vooral talige uitdrukkingen, waar je probeert feitelijkheden te communiceren en dat soort dingen, bevelen te geven, dat soort zaken.
Ja, en hiermee heeft dus eigenlijk de discipline van de hermeneutiek tot een inwendig proces gemaakt, wat elk mens, de wereld naartoe, ja, tegemoet treedt.
Wij interpreteren allemaal. En sommige mensen maken daar een beroep van en doen dat op een systematische manier en gaan misschien zelfs regels daarvoor opstellen. En dat zijn dan de geesteswetenschappers.
Maar ik zou niet zeggen, het is niet alleen inwendig. Er is een soort voortdurende heen- en weergang tussen...
Precies. Ja, ik snap het.
Je hebt ook materiële zaak nodig,
ja.
Want...
Ja, dan gaat er nog eens iets van binnen naar buiten en weer terug naar binnen.
Ja, dat is de cirkel of de spiraal.
Als het alleen van binnen blijft, dat noem je dan introspectie. Maar ja, het probleem is, die is niet zichtbaar voor anderen, maar zelfs voor jezelf heel moeilijk. En dus ik bedoel, in dat opzicht hadden die experimentele psychologen hadden wel een punt natuurlijk. Want als jij door introspectie zegt, zo zit de geest in elkaar, ik kan dat niet checken, zeg maar.
Ja. Met een experiment. Ja, jij kan alleen maar denken, nou, mijn geest zit heel anders in elkaar.
Bijvoorbeeld, ja. Maar je hebt gewoon, je hebt daar geen toegang toe, zeg maar. Nou goed, Deeltij werkt aan, als een bezetene aan dat project. Maar ja, hij was met al die projecten bezig, zoals je weet. Dus hij was ook voortdurend overspannen daardoor. Dus op een bepaald moment zegt de dokter, je moet er eens even uit. Dus hij ging naar zijn vaste vakantieadres in Italië, in Tirol. En om nog even een paar stukken van zijn kritiek, de historische verdoening, af te maken. En wat er dan gebeurt is, ook weer een tragedie in zijn leven zou je kunnen zeggen. Want er breekt een venijnige infectieziekte uit in dat hotel. Het hotel wordt ontruimd, maar hij weigert zijn kamer te verlaten. Omdat hij in de flow zit van schrijven. En twee dagen later is de arme Deeltijd dood. Husserl, die... die een grote bewondering had voor Deeltijd. Want hij zegt, eigenlijk is hij een van de grondleggers. Je vroeg, wat is nu nieuw? Hè? Yeah. Dus eigenlijk was hij een van de grondleggers van de fenomenologische methode. Hè, van de manier van heel precies beschrijven van belevingen. Hè, dat is ook wat Husserl probeert te doen. Wat gebeurt er als je een ervaring, een beleving hebt? Hè? Probeer precies de ruimtelijke, tijdelijke structuur daarvan te beschrijven. En hij zegt, eigenlijk geeft Deeltijd, in 23 geeft hij dan een terugblik over de geschiedenis van de fenomenologische methode. En dan zegt hij, die Deeltijd die had een soort geniale voorschouw van de fenomenologie. Hij was nog op zoek naar de juiste bewoordingen om die methode te beschrijven. En dat was Husserl zelf ook, want die noemde het eerst ook nog descriptieve psychologie. Maar eigenlijk had hij dat al helemaal. Helaas, zegt Husserl, heeft hij het niet afgemaakt, omdat hij leider in weken storben is... Ja. Uber die kritiek de historische vernoemd. Ja. Hij was weggestorven over...
Onderweg.
onderweg daarna. Dus dat was heel triest.
Mag ik nog één vraag stellen ook? Want we hebben het heel erg over die Kantiaanse traditie gehad. Dat historische aspect. Hij wordt ook vaak als levensfilosoof gezien.
Ja.
Is dat vergelijkbaar met de geschiedenis? Hoe moeten we dat precies zien? Want hij wil echt naar dat leven toe. Kunnen we hem ook nog als levensfilosoof
Ja, dat kan ook. Wat hij doet is natuurlijk het beschrijven van het leven. Leven is interpreteren. En wat wel heel interessant is, dat is een beetje een nieuwe lijn eigenlijk. Als ik die nog zou mogen noemen. Deeltijd staat bekend natuurlijk als de man die het onderscheid heeft gemaakt tussen natuurwetenschap en geesteswetenschappen. Ja. Maar in dat latere werk maakt hij een driedeling. Hij zegt, je hebt de natuurwetenschappen van de dode natuur, van de levenloze natuur. Je hebt de geesteswetenschappen van de geest, maar daartussen zit nog een derde klasse. En dat zijn de levenswetenschappen, de biologie. En... dat is heel interessant, omdat hij daar eigenlijk het leven, wat hij ook al beschrijft natuurlijk in zijn hermeneutiek, maar vanuit een soort psychologische kant, hier dat ook doet vanuit een biologische zijde. En dan worden begrippen als teleologie en intentionaliteit worden daar heel belangrijk. En dus hij zegt, daarom gaf ik dat voorbeeld, dat was ook een beetje geïnspireerd daardoor van de hond, die ik begrijp, dat is niet omdat ik zijn geest kan lezen, zeg maar. Maar ik kan zijn intentionaliteit aan zijn gedragingen aflezen. En vandaar dat Ik zelfs met een boom kan je zeggen. Kijk, een boom staat natuurlijk verder van mij af als een zoogdier. Maar zelfs bij de boom kan ik al een stukje meevoelen, omdat ik deel bijvoorbeeld het ontstaan en afsterven. He, ik kan me verdrietig voelen over een boom die vernield wordt bijvoorbeeld. Of die omgezaagd wordt. En waarom? Ja, niet omdat ik denk dat die boom pijn zal hebben. Misschien ook wel, want dat weet ik niet eens. Maar ik voel wel van binnenuit, ja, sterven is niet leuk. Of sterven, dat maakt je verdrietig. En dus daar zie je dat een belangrijk aspect is. Ja, levensfilosofie. Hij wordt vaak ook samengenoemd met Bergson en Nietzsche. Hè, als de levensfilosofen. Want ook bij Nietzsche tref je natuurlijk veel van dit soort descriptief psychologische aspecten daar. Ook Nietzsche heeft het over belevingen, hoor, wat het belang daarvan is. Dus in die zin is er een overeenkomst.
En het gaat dan ook vooral om het primaat van de beleving, misschien.
Ja, de beleving,
van het leven zelf, dus. Dat voorafgaat aan de reflectie daarop, of wat dan ook. Ja,
ja, want die erlebnis is de kern.
Ja. Ja.
En het is wel heel grappig dat Deeltij werd in Basel, hè, om nog even daarop terug te keren, was zijn eerste vestigingsplaats. Hij kwam daar 2 maanden nadat Nietzsche daar vertrokken was. En het interessante is dat hij Nietzsche heel nadrukkelijk heeft gevolgd. Hij had alle boeken van Nietzsche in zijn verzameling is later gevonden. En dat was heel opmerkelijk. En hij heeft zelfs de meeste boeken ook besproken. Want hij, naast al die projecten waar hij mee bezig was,
had hij nog een project.
Was hij ook recensent van diverse bladen. Ja. En hij was ontzettend breed belezen. Hij recenseerde boeken op het gebied van de evolutietheorie. Maar ook filosofie, muziekwetenschappen. Eigenlijk alle geesteswetenschappen hield hij zich mee bezig. Maar zelfs dus ook de levenswetenschappen. En hij beschreef ook al die boeken van Nietzsche. En Nietzsche kende ook Deeltij. Dat is ook wel grappig. En Nietzsche is ook wel heel gemeen. Want dan schreef Nietzsche, ik geloof dat het in de vrolijke wetenschap is, van ja, tegenwoordig heb je ook nog de onnatuurlijke wetenschap. En die hebben het maar over belevingen.
Hè? Dat dan heeft hij het dus over Deeltij.
Dan heeft hij het over Deeltij.
Maar die tekent misschien dus wel, als je zegt ook al deze thema's waar Deeltij zich mee bezig hield, dat tekent ergens misschien dus zijn hele werk en carrière. En ook een beetje het feit dat hij toch qua naam een kleine naam in de kanon is. Omdat hij aan het
fragmentarisch blijft.
Ja, en dus overal aan begint. En dus hele goede eerste noties neerzet, maar nergens
doorstoot.
Ja, er is ook nog een heel probleem met de receptiegeschiedenis. Eigenlijk een aantal. Misschien hebben we daar nog even tijd voor om daar iets over te zeggen.
Heel kort.
Nou, ten eerste is, omdat hij zo breed was, is de geschiedenis van zijn uitgaven van zijn werken heel langdurig geweest. Eerst werden 8 delen uitgegeven met verschillende onderwerpen, geschiedenis, pedagogiek, filosofie en dergelijke. Daarna lag het stil. Nadat Heidegger eigenlijk het werk van Deeltij volkomen geplunderd had, toen dacht men, dat is wel een heel interessant figuur. Die moet
grootschalig
gaan uitgeven.
Plagiaat eigenlijk.
Grootschalig plagiaat gebleven,
Even markeren voor de lezer. Hè? Heidegger, grootschalig plagiaat van Deeltij.
Nou, Heidegger, dat is heel interessant. In de jaren voordat Heidegger zijn Und Zeit publiceert, komt Deeltij in al zijn colleges terug als de grote overwinnaar van concurrerende stromingen in die tijd. De neo-Kantianen en dergelijke. En dan in 25 houdt Heidegger een serie lezingen in Kassel, waarin hij Zuin und Zeit eigenlijk al helemaal vertelt, maar nog helemaal in Deeltijaanse begrippen. Want heel veel van wat Heidegger zegt is eigenlijk heel Deeltijaans van karakter. Ja. Maar Heidegger wil toch wel graag als een originele, briljante geest gezien worden. En wat hij dan tussen 25 en 27 doet, is alle Deeltijaanse termen eruit slopen en vervangen door de halfpoëtische sondenspraggen, zoals Kaderwe dat noemt. En met allemaal neologismen en dergelijke.
Daar zijn in plaats van leben, etcetera.
Al dat soort zaken.
En dan dus doen alsof hij het zelf bedacht heeft.
Eigenlijk de bordjes verhangen, maar het verhaal blijft hetzelfde.
In hetzelfde jaar als Zuin und Zeit komt ook een belangrijk deel uit van, want dan begint men, dan zegt men, die Deeltij is toch wel belangrijk, we moeten ook nog meer delen gaan uitgeven van zijn werk. Dan begint men daarmee. Maar door de Nationaal Socialisten, als die in 33 aan de macht komen, zeggen ze, dat is een bourgeois denker. Die gaan we niet verder uitgeven. Dus dat project wordt stilgelegd. In 1945 wordt Berlijn bevrijd door de Russen, Oost-Berlijn. Daar is het Delta-archief. En de Russen zeggen dan, of de Oost-Duitsers... ja, die Delta was een bourgeois, dus die gaan mij niet uitgeven. Dus dan duurt het tot 1966...
Bevrijd voor, tussen aanhalingstekens dus.
Dan duurt het tot 66 dat dat werk weer wordt opgenomen. En inmiddels zijn er 25 delen of zo. En die duizenden, vele duizenden pagina's. En dan hebben we een beter zicht op, op dat werk. Alleen, het is zo gefragmenteerd natuurlijk. Ja. En ik heb in mijn proefschrift dus geprobeerd... eigenlijk is dat een poging om die kritiek de historische vernoemd te reconstrueren.
Ja, dat boek wat er eigenlijk nooit in zijn volledigheid gekomen is... is er dan een beetje in jouw proefschrift toch
gekomen. En ik ben heel blij dat ik toen een goedachting gekregen heb van Gadamer... En daardoor heeft Yale toen de Engelse vertaling van dit boek uitgegeven. En heb ik een steentje bij mogen dragen in die zin aan de Delta-forschung internationaal.
Ja. En de tragiek van de eindigheid heb je op die manier toch een beetje...
Ietsje minder oneindig.
Ja. Ja. Hey, dankjewel Jos voor een goed verhaal. En een, volgens mij uiteindelijk goed te volgen verhaal over Willem Delta. Dat wel ook complex was. Volgens mij echt een mooie tocht als dit hier met elkaar. Delta begon als een theoloog in opleiding... was alleen niet zo'n aangelegd voor het religieuze... en ging zich daarom toeleggen op kerkgeschiedenis... en kwam zo eigenlijk in het historisme terecht. Daar kwam daarmee in aanraking in de wereld van Von Ranke onder andere... die net echt bezig zijn met een historisering van het wereldbeeld. Iets wat sloeg zowel op de maatschappij als op persoonlijk niveau... die historisering, als op de natuur ook bijvoorbeeld. Door de evolutie, ook daar de geschiedenis zie je dat die steeds meer een rol krijgt. Dingen zijn niet meer... plotseling in het heden, maar zijn met een lange geschiedenis. En je kunt terugblikken in die tijd. Dat is eigenlijk een van de belangrijke pijlers en beïnvloedingen... in het denken van Delta. Daarnaast is hij dan, gaat hij heel erg bezig met Schleiermacher. Gaat een biografie schrijven van Schleiermacher, hermeneutiek. En die hermeneutiek is dan op dat moment... hij krijgt een soort nieuwe revival nadat het in de renaissance groot wordt. In de renaissance natuurlijk een herinterpretatie van de klassieken. Je ziet dat er een herinterpretatie komt van het recht, van de juridische wereld... en een theologische hermeneutiek. Dus dat is eigenlijk een tweede grote pijler in dat bestaan van Delta, de hermeneutiek. En als derde, heel belangrijk, Kant... kan natuurlijk als echt een breekpunt in of een keerpunt in de wijsbegeerte. Eigenlijk een beetje het einde van de verlichting. De verlichting als project van het losmaken van de autoriteit van de kerk... van God, van koning, van wetenschappen. En Kant stelt dan die belangrijke vraag van... ja, is die reden eigenlijk wel betrouwbaar... als we kijken naar de veelzijdigheid van alle perspectieven? Nou, de hele podcast over Kant met Donald Loos kunnen we zeker aanraden. Dan gaan we daar nog weer ook nader op in... maar wat je ziet is dat bij Kant er toch uiteindelijk een buiten de tijd ontstaande a priori categorieën in de mens zijn. Het gaat over hoe de werkelijkheid zich aan ons voordoet. En wat Delta doet is eigenlijk de Kantiaanse inzichten combineren met dat historiserende. En zeggen ja, die reden is niet tijdloos, maar is gehistoriseerd. Is plaats en tijd afhankelijk. Bij Kant blijft die nog abstract en eeuwig. Bij Delta wordt die tijdelijk. Hegel heeft dat ook al wel gedaan, dat historiseren... maar daar blijft het ook allemaal vrij abstract en metafysisch. Wat Delta doet, is inderdaad dus echt het historisch maken... en het eigenlijk in die zin ook dichterbij halen. En de geschiedenis van de reden gaat hij neerzetten. En dan begint hij dus met het hele project van de kritiek... de historische vernoemd. Een project wat dus uiteindelijk in eindigheid sneuvelt.
Maar wel verder dan band 1.
Maar verder dan band 1, precies. Dus daar is het onterecht om de man van die eerste band te noemen. Dat is dus na de historische a priori. Het zijn niet eeuwige a priori, maar tijdgebonden categorieën. En kijk maar eens bijvoorbeeld naar hoe het middeleeuwse perspectief... je kunt er kijken naar de schilderkunst bijvoorbeeld... maar misschien zegt dat ook iets over hoe mensen in de middeleeuwen... daadwerkelijk op een andere manier keken... of een andere categorie hadden van tijd en ruimte... dat die er anders uitzag. Dat causaliteit wellicht anders in elkaar zat. Kortom, we moeten zien dat die ook allemaal historisch ingebed zijn. En hoe komt dat? Omdat bijvoorbeeld dan in die omslag van middeleeuwen... naar de modernere tijd... de mens centraal komt te staan. Zo'n soort gedachteinzicht maakt dat de hele wereld er ook anders uit gaat zien. Denk bijvoorbeeld aan grammatica. Zo'n soort grammaticale structuren veranderen niet plotseling... maar ze veranderen wel over de tijd. Langzaam veranderen structuren van hoe de werkelijkheid eruit ziet. Hij schrijft dus dan die kritiek der historische vernoemd. En dat is eigenlijk bedoeld als een soort methodiek... voor het schrijven van zijn Schleiermacher-biografie. En langzaamaan ontwikkelt dat door tot een algemene methodiek... voor de geesteswetenschappen die hij wil neerzetten. En zoals het dus gaat, schrijft hij dan een inleiding en een tweede deel. En dan dat is een inleiding tot de geesteswetenschappen. En dan introduceert hij het heel bekende onderscheid... tussen natuurwetenschappen en geesteswetenschappen. Waar hij zegt, ja, de natuurwetenschappen zijn goed in het erkleren... Terwijl, en dat gaat over de uiterlijke dingen. Terwijl bij de geesteswetenschap het altijd om een dubbelzinnigheid gaat. Het gaat om het verstehen. Het kijkt wel naar uiterlijke dingen. Maar het gaat ook wat kijken naar de innerlijke uitwerking daarvan. Of de innerlijke oorsprong die daar vandaan komt. Kortom, de werkelijkheid als een veruitlijking van verinnerlijkingen. Dat echt als verschil tussen de geesteswetenschappen en de natuurwetenschappen. Daarnaast zegt hij, de natuurwetenschappen hebben een hiërarchische ordening, waar de wiskunde het meest abstract en ver van de werkelijkheid afstaat en steeds via de planeten opbouwt tot de levende materie om ons heen. En je kunt al deze domeinen eigenlijk los van elkaar beschouwen. Terwijl bij de geesteswetenschappen heb je al die verschillende disciplines nodig om een goed beeld van die totaliteit van de werkelijkheid te krijgen. Toch zegt hij wel, nou, leidend zijn erg de antropologie en de psychologie. En daarin ziet hij bij de mens een kennend, een willend en een voelend aspect. En daar gaat de term erlebnis speelt daar een hele belangrijke centrale rol in. En hij zegt, nou, dus die beta gaat heel erg over de derde persoon, dingen buiten ons, terwijl de geesteswetenschappen gaan over die eerste en derde persoon. Hij schrijft daar weer verder over, krijgt dan grote kritiek van Ebbinghaus, een van zijn leerlingen, die zegt, ja, dit is armchair filosofie, omdat deelt hij het dan ook nog een descriptieve psychologie noemt, komt dan in een crisis terecht, maar dankzij Husserl krijgt hij weer hernieuwde energie, want Husserl komt met de fenomenologie en zegt in zijn eerste versie van zijn logische onderzoekingen nog, ja, fenomenologie is descriptieve psychologie. Vervolgens gaat hij nog wat langer over nadenken en blijkt het benadering inzien geen descriptieve psychologie te zijn. Blijkt dat niet de goede lijn te zijn. Maar bij Husserl zegt dus, ja, bij Deeltij zie ik al wel eigenlijk het aanzetten tot de fenomenologie. Voor Deeltij is dat nieuwe inspiratie. Hij pakt de hermeneutiek weer op. En komt dan eigenlijk tot het inzicht dat die hele hermeneutiek iets is wat we als mens de hele tijd doen. Wij zijn de hele tijd aan het interpreteren. Het is alledaags verstehen. De geesteswetenschappen zijn echt bezig met interpreteren, maar het hele verstehen is iets wat de hele tijd plaatsvindt. Lopen wij door een bos, dan zien we niet sec een bos, maar we zien op allerlei manieren, als je een houthakker bent, zie je veel meer de hoeveelheid houtvoorraad. Als je een dichter bent, zie je de poëtische kanten van. We zijn de hele tijd bezig met het interpreteren van de werkelijkheid om ons heen, het begrijpen van die werkelijkheid. Dat wisselt per persoon, dat komt door de grote cultuur waar je in zit, het kan door de subcultuur waar je daaronder zit, het kan door de levensgeschiedenis die je persoonlijk hebt, voor de opleidingsrichting die je kiest. Die bepalen allemaal dat je op een andere manier die werkelijkheid ziet. Maar daarom is dus die biografie ook zo'n belangrijke factor. Vervolgens komen we dan bij die drie slag van beleving, uitdrukken en begrijpen. En hij zegt, ja, de beleving, de erlebnis is uiteindelijk, als je dat onuitgesproken laat, in een vorm van introspectie. Vervolgens kun je dat uitdrukken en dat, daarmee articuleer je eigenlijk de beleving. Dat kan in schrift zijn, dat kan in een gedicht zijn, dat kan ook in gesproken woord zijn. En met die articulatie van de beleving is eigenlijk een scheppende werking. En dan komt vervolgens het verstehen achteraan. En dat geldt zowel voor je eigen proces van het, als je eenmaal iets onder woorden brengt, zeg je, ja, nu snap ik het echt, nu ik het goed onder woorden heb gebracht. Een hermeneutische cirkel, of misschien beter een hermeneutische spiraal, waarin je ook een vorm van weer reageert op dat nieuwe begrip wat je hebt. Maar ook in contact met de anderen kunnen we dat zo doen. We kunnen reageren op een uitdrukking van de anderen, waardoor we zelf soms iets beter kunnen gaan zien. En ook geeft dat aan dat we een verbinding hebben met anderen. Want om te kunnen begrijpen wat een ander zegt, moet je iets met die ander gemeen hebben. Je moet iets zien van die ander. En Jos zei mooi vooruitlopend op Wittgenstein zegt, deelt hij al van, ja, wij kunnen een spin uiteindelijk nooit begrijpen. We kunnen niet snappen hoe die de wereld ziet. Zoals Wittgenstein zegt, als we konden een leeuw spreken, we zouden hem niet begrijpen. Kortom, die hermeneutische cirkel, dus beter hermeneutische spiraal, zorgt weer tot een nieuw inzicht, wat weer een nieuwe beleving kan opleveren. Wat dus voor onszelf individueel is, maar ook in relatie tot de ander. Deelt hij dus een man die veel projecten begint. Uiteindelijk sneuvelt dus zijn hele project in een tragiek van eindigheid. Doordat hij te koppig is en op een gegeven moment een mooi zo dus inspiratie te pakken heeft dat hij niet wil stoppen. Tegelijkertijd zie je dus dat hij op allerlei plekken zaait eigenlijk. En heel veel heeft neergezet. We hebben al Husserl al genoemd. Met ja, dat eigenlijk deelt hij een soort grondlegger van de fenomenologie. Hij zat er aan te knutselen, was er nog niet helemaal uit. Maar had het eigenlijk in de voorvorm al te pakken. En heel tekenend dus Heidegger, die in eerste instantie in lezingenreeks Silent Zeit uiteenzet met goede bronvermelding van dat hij ongeveer alles bij Deeltij vandaan heeft. En twee jaar later alleen even de etiketjes vervangen heeft en vervolgens Silent Zeit uitbrengt zonder enige referentie aan Deeltij. Het is de tragiek van deze denker dat hij dus op een bepaalde manier ook misschien daarmee een minder grote naam in de kanon is. Tegelijk denk ik een hele interessante schakel tussen die Kantiaanse wereld denk ik, en de 20e eeuw. Hij zit echt in die 19e eeuw. ook met die hele nieuwe wetenschappelijke inzichten, met het historische wereldbeeld, met het onderscheid tussen natuurwetenschappen dus en geesteswetenschappen. En hopelijk heb ik op deze manier in ieder geval weer wat eer aan kunnen doen. En dankjewel Jos hiervoor voor je verhaal en voor het mooie poging die jij daarin hebt gedaan om iets van zijn eindigheid te verzachten inderdaad. Dankjewel Jozef en jij heel hartelijk dank voor het luisteren. Dank voor het meemaken van deze tocht die we ook hebben maakt. We zijn er anders ingegaan dan we eruit zijn gekomen. Dus ook hier het bewijs dat de historiciteit iets
anders
doet,
uitgegaan dan we eraan begonnen zijn.
We waren anders toen we erin gingen dan dat we nu eruit gaan. Misschien moeten we hem zo neutraal formuleren. Heel hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que